Ik ga u vast even voorbereiden om het woord van God te ontvangen. Als u uw Bijbel bij je hebt of je telefoon of hoe je ook kijkt, sla alvast even op 2 Korinthe hoofdstuk 3. Hoeveel hebben genoten vorige week? Dat is altijd een pijnlijke vraag, maar dan gaan we 8 handen omhoog. Ja, we zijn een serie begonnen over personen en de werk van de Heilige Geest. En ik noem deze serie de Heilige Geest onder de microscoop van het woord van God. En in juli heb ik de serie afgetrapt en begonnen te spreken over de kandelaar. Vorige week gesproken over 3 dingen die je niet moet doen met de Heilige Geest. Je moet hem niet. Je moet hem niet. Doven, 1. Je moet hem niet. Lasteren, 2. En je moet hem niet bedroeven. Hé, dit vak zit erin, jongens. Oké. Ik weet naar wie ik moet kijken. Ik weet waar ik naar moet kijken zometeen. Vandaag wil ik het hebben over de transformatie of de verandering die de Heilige Geest wil bewerkstelligen en wil bereiken in je leven. De Heilige Geest is daar om ons te veranderen. Oké, we komen allemaal ergens vandaan. We komen allemaal uit de zonde, we komen allemaal uit een oud leven. En het is de bedoeling dat we in dat nieuwe leven wandelen en daarin veranderen naar het beeld van Jezus. En daar wil ik met je over spreken vandaag. Ik zet alvast even mijn geloof neer aan het begin van deze prediking. Ik geloof dat aan het einde van deze serie, wij alle zijn gegroeid in inzicht in de Heilige Geest, in hem als apostel, als gezondene, in het apostolische en in het oormerk van een gezondene, om ook te beseffen zelf dat de Heilige Geest jou wil zenden in deze wereld, naar mensen toe, naar plekken toe, naar steden toe, etc. Daarnaast is mijn geloof dat je heel veel meer gaat weten en kennen over de Heilige Geest. Niet alleen door het onderwijs dat ik geef, maar gedurende de week, gedurende de dag, gedurende de komende maanden, in ook ervaringen die je zelf zal hebben samen met de Geest in je wandel met hem gedurende de week. Hoeveel verlangen daarnaar? Zie, het onderwijs is eigenlijk als accelerator bedoeld voor jou om echt de Heilige Geest beter te leren kennen. Niet in theorie, maar in praktijk. Iemand zegt praktijk. Want de Heilige Geest is gericht op de praktijk, is gericht op het praktische leven, op het dagelijkse leven. Het is niet bedoeld om alleen maar mooie theorie te blijven. Überhaupt, de Bijbel is niet bedoeld om alleen maar theorie te blijven, maar om praktijk te worden. En ik geloof tegelijkertijd in manifestaties, hele bijzondere manifestaties van de Geest en werk van de Geest in levens en in de diensten. Paulus was zelf vol van de Heilige Geest. Ja, de grootste schrijver van de brief van het Nieuwe Testament, hij was zelf vol van de Geest, vol van Jezus. En hij sprak veel over de openbaring die hij had ontvangen over de nieuwe mens, over het nieuwe verbond en over de Heilige Geest. En ik wil even met je opslaan in 2 Korinthe 3. Dit is een heel bekend schriftgedeelte. Ik lees even deze verse. Vandaar deze verse wil ik u het verhaal schetsen hoe wij uiteindelijk ook zelf veranderd moeten worden. Het klinkt een beetje heel mooi. Oh, we moeten veranderd worden naar het beeld van Jezus. Maar wat betekent dat nou? En hoe vindt die transformatie plaats? 2 Korinthe 3 vanaf vers 6. Bent u daar? Bent u daar nog niet? Steek even uw hand omhoog. Oké, geef die mensen wat genade. Halleluja. 2 Korinthe 3 vers 6. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn geest. Ho. We zijn bestemd om het verbond van zijn geest te dienen. Niet het verbond van een geschreven wet. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegrift, al met zoveel luister verscheen, dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht, een glans die verdween, zal dan wat de geest brengt niet nog grotere luister hebben. Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. En deze vers 10 is helemaal mindblowing. De luister van toen, spreken over de wet die geopenbaard werd en de glorie die daarmee gepaard ging. Maar de luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. Ik denk dat heel veel christenen, als ze het verhaal lezen over de openbaring van de wet vanaf Exodus 19 en hoe dat gepaard ging, helemaal onder de indruk zijn. Maar de Bijbel zegt, wat daar gebeurde is helemaal niets in vergelijking met de heerlijkheid die de Geest nu geeft en wil geven. Kijk verder. Vers 11. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte. Ja, sommige mensen die vonden al een mondmasker irritant. Mozes had een gezichtsmasker. We gaan zo het verhaal lezen. Hij moest een sluier doen over zijn hele gezicht. Zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Vers 11. Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. Dit is onze hoop en daarom handelen we in alle openheid. En zijn we niet als Mozes die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer bekeert of telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Is de sluier al weggenomen bij je? Wel nu, met de Heer wordt de geest bedoeld. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan komt vers 18, dit is mijn kerntekst voor vandaag. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd of worden getransformeerd. De Bijbel zegt dat wij zullen worden veranderd naar een bepaald beeld. Nou, terwijl de wet werd geopenbaard bij Mozes, was er ook een bepaalde glorie. Er was een relatie met God vroeger mogelijk onder het Oude Testament, maar dat was wel onder de wet. Als ik de wet samenvat, is het gewoon de 10 geboden. Je zal niet, je zal niet, je zal niet, je zal niet. En als je dat doet en dat niet doet, zal je leven. Dat was de kern van de wet. Het waren wetten, regels en de Heer had gezegd, als je dat doet, zal je leven. En als je eraan houdt, zal je leven. Het probleem met de wet is en was dat niemand zich eraan kan houden. Je zal niet jaloers zijn. Hoeveel hier zijn wel eens jaloers geweest? Ik denk als ik ze alle 10 doorga, hebben ze alle 10 gedaan. En velen van ons heel veel. Je zal niet doden zijn. Oké, ik heb nog niemand gedood. Maar Jezus maakt duidelijk, als je het in je hart al hebt gedaan en je haat iemand, is het al daar. En ik ken niemand die nog nooit heeft gehaat in zijn leven. Dus allemaal zijn we overtreders van de wet. En de Bijbel leert wel dat toen de wet kwam, dat er al een bepaalde glorie daar was en er werd geopenbaard. Wat gebeurde er de eerste keer dat Mozes is op de berg? De mensen zien daar de donder, die zien daar de wolk, die weten dat Mozes daar alleen is met Yahweh. En terwijl Mozes daar is, je kan nagaan, die mensen zijn net bevrijd uit Egypte, ze zijn net bevrijd uit de slavernij, ze zijn net bevrijd uit de macht van de farao, waar ze honderden jaren onder hadden geleefd. Ze maken al die wonderen mee, die 10 plagen, ze maken mee hoe de Schelfzee wordt gesplitst, ze zien de wolk die hun leidt. Het is 1 maand later, hè? Het is 1 maand daarna. 1 maand na al die grote wonderen en dat ze echt vrij waren. Mozes is eventjes weg. En ze lopen allemaal naar Aaron toe. Maak ons een God. Nou, hoe zou jij je voelen als je God bent? De echte God. Die hun bevrijd hebt. En dan gaat dat hele volk naar Aaron toe. Hij zegt, maak ons een God. Maak ons een God. En Aaron laat zich leiden door het volk. Onder die mensen druk. En dan zeggen, oké, geef me jullie goud. En die maakt daar dat gouden kalf. U kent dat verhaal. En het hele volk begint niet alleen maar dat gouden kalf te bidden. De Bijbel zegt, ze hebben een orgie. Met het hele volk. Terwijl ze net een maand daarvoor bevrijd zijn. Bent u wakker vandaag? We hebben het zometeen over het beeld. Maar wat het volk deed toen de wet werd gebouwd. En dit gebeurt er heel vaak bij wettische mensen die onder de wet leven. Of nog steeds onder de wet leven. Is dat ze uiteindelijk gaan zijn gouden beeld aanbidden. Weg van de levende God. Weg uit die relatie. En hier begon het volk die gouden kalf te aanbidden, maar Mozes heeft daar niets van door op het begin. Hij is daar in de glorie. Hij is daar in de aanwezigheid van God. Dit is ook uw en mijn bestemming. Hij was daar in Gods aanwezigheid, maar het volk was daar in de aanwezigheid van die kalf. En ze zeiden, dit is onze God die ons bevrijd heeft uit Egypte. Wat een waarschuwing. Sla even met me op Exodus 34. Nou, u kent het verhaal. Onderaan, hij staat de stenen tafels, die 10 geboden stuk die hij van God heeft gekregen. En daarna gaat hij opnieuw de berg op. En hier wil ik het verhaal met u oppakken. Mozes had zo'n verlangen gekregen om God echt te kennen. Mozes had zo'n verlangen gekregen om de Heer echt om zo'n diepe relatie te leven. Toen de Heer tegen hem zei, ja, ik zend een engel met je mee om naar het beloofde land te leiden. Zei hij, nee, Heer. En we kennen deze tekst, we zingen er hier over. Als u zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Mozes was gelinkt met God. Hij had maar 1 verlangen. Ik wil God. Ik wil niet eens die engel. Beloofde land is leuk, maar wat is het beloofde land zonder God? Voor heel veel christenen is dit ook zo. We hebben het maar over bestemming, bestemming, bestemming. Maar wat is bestemming zonder de levende God? Wat is bestemming als je niet hebt geleerd te leven in relatie en in die wandel? Soms kan de bestemming ook afgod worden voor mensen, wist je dat? Jouw bestemming is God. Onze bestemming is God. Met wie denk je dat je de eeuwigheid gaat doorbrengen? Wie denk je dat de Heer is in de hemel waar je uiteindelijk jij bestemming is? Iemand zegt God. Iemand zegt Yahweh. Hey. Kijk hier, Exodus 34. Mozes heeft hier een gesprek met de Heer. En ik pak het even op in vers 28. Mozes vraagt aan God, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Of zoals 2 Korinthe 3 zegt, laat mij toch uw luister zien. Uw koninklijke macht, uw waardigheid, uw glorie, uw heiligheid. Ik wil het zien. Ik wil u hebben. Ik wil dat u mij leidt. Maar bovenal, ik wil uw majesteit zien. Dat was het verlangen van zijn hart. En weet je wat God zei? God zei niet, oh, dat is te hoog gevraagd. Oh, ik weet niet wat je gebeden hebt vanochtend voordat je hier kwam. Mozes had gebeden, laat mij toch uw majesteit zien. En God zegt, oké. Dit is onder de wet zelfs, hè. En zei, ik zal voorbij gaan en je zal mij van achter kunnen zien. Want niemand kan mijn aangezicht zien en leven. En Mozes ziet hier de God van Israël. Hij heeft hier een bovennatuurlijke ervaring van, heb ik jou daar. En dan komt hier vers 28. De Bijbel zegt, 40 dagen en 40 nachten bleef Mozes daar bij de Heer. Zonder te eten of te drinken. Iemand zegt vaste, vaste. En nu, hij schreef de tekst van het verbond, de 10 geboden, op de platen. Mozes daalde de Sinaï af. Met de 2 platen van het verbond bij zich. Hij wist niet. Dit is wat er gebeurt als je in de aanwezigheid van God bent. Hij zelf wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes' gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hem bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun opzicht te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï had gezegd. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. Onder de wet. Mozes had zo'n diepe omgang met de Heer. Dat, we zeggen vaak, waar je mee omgaat, word je mee besmet, toch? Nou, moet jij omgaan met God. Moet jij omgaan in de echt in de aanwezigheid van God. Wat er gebeurde in die communicatie, in die relatie, in die hechting en die binding met de Heer. Toen hij de glorie van God zag, die glorie kwam in hem en over hem. En het was zo sterk dat zijn gezicht straalde met dezelfde glorie. En zijn gezicht straalde zo heftig dat mensen hem niet eens konden aankijken. De glorie van God was zo heftig, mensen konden hem niet zien. Zo ze zeiden, alsjeblieft, maskertje, maskertje. Maak iets, mondmasker, gezichtsmasker, bedek alles. Want als we naar je kijken, worden we blind. Doe dat masker alsjeblieft op Mozes, want we kunnen je niet zien. De glorie van God is te groot op je leven. De glorie van God is te heftig op je gezicht. Wij kunnen niet naar jou kijken. We willen graag wel naar luisteren, maar alsjeblieft, zet dat masker op. Maar Mozes, als hij in de aanwezigheid van God was, deed hem af. Nou, de Bijbel maakt duidelijk, dit verdween weer. Dit hele tafereel dat verdween, dat was tijdelijk. Nou, en dan zegt het woord in 2 Korinthe 3 onder het Nieuwe Testament, zal dan wat de geest brengt niet veel meer heerlijkheid brengen. De wet, leert Paulus, prikkelt zonde en uiteindelijk leidt tot de dood. Ja, die wet is gewoon die rode laf voor ons als stieren, voor ons als vlees. Als mensen zeggen je mag niet, ga je juist doen. Dat is de kern van de wet. Je mag niet dit, je mag niet dat en we gaan het juist doen. Zijn er ook Nederlanders hier aanwezig? Gij zult niet en we gaan het juist doen. De Bijbel maakt duidelijk, de wet prikkelt zonde. En de Bijbel zegt, terwijl de wet kwam, werd er al glorie geopenbaard. Nu zijn wij door geloof in de Heer Jezus Christus vrijgesproken van de zonde van de wet. Door zijn offer aan het kruis. En door zijn offer en zijn opstanding heeft hij de geest geschonken. En nou zegt het woord, hoeveel meer heerlijkheid zal er dan nu niet geopenbaard worden in jouw leven, omdat je nu door de geest bent vrijgesproken. Met andere woorden, het is mooi om te verlangen naar datgene wat Mozes ervaarde hier. Maar de Bijbel zegt, God heeft veel meer voor jou weggelegd. Een veel grotere glorie. Deze glorie waar ik nu over spreek, verdween weer. Maar de Heilige Geest die aan jou gegeven is, zal nooit meer verdwijnen. Jezus zegt over hem, hij blijft tot in eeuwigheid. Bij jou. Er is één ding wat je meeneemt als je heen gaat. Dat is de Geest in jou. Poeh. Trek je gelijk mee naar boven. En ik hou van die tekst in hoofdstuk 3 vers 10. In andere vertalingen staat er hoeveel te meer. Hoeveel te meer. Als dit al voor de wet gold, hoeveel te meer. Nu de genade is geopenbaard. De luister van toen is niets vergeleken met nu. Pff. Bent u hiervan bewust wat God u heeft gegeven? Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, ben je bewust van wat God jou heeft gegeven? Ik denk het niet. Ik denk maar heel weinig mensen hier. Ik denk maar heel weinig mensen hier. Wat God jou heeft toevertrouwd uit genade. Wat je niet hebt verdiend. Paulus zegt, je hebt het gewoon ontvangen door het geloof. Uit genade, vanwege Jezus' volmaakte offer. Zeg even tegen je naaste, glow in the dark. Halleluja. Nou, de Bijbel heeft het hier over het beeld van de geest. Kijk, wat is het eerste gebod van de 10 geboden? Wat is het eerste gebod? Jongen. Wat is het eerste gebod? Wat? Ja, Jordi mag niet. Wie? Wat is het eerste gebod? Kom op. Heb God lief. Jongens, lezen jullie de Bijbel wel? Dat is geen gebod van de 10 geboden. Dat is de kern van de wet en de profeten. Dat is wat anders. Wat is het eerste gebod van de 10 geboden? Hier, dit vak. Geen andere goden. En wat is het tweede gebod? Huh? Jongens, ik Bijbelschool. Zeg het hier naar de Bijbelschool. Wat is het tweede gebod? Kom op, je leest allemaal je Bijbel, toch? Wat is het tweede gebod? Maak geen gesneden beeld. Ja, zo het tweede gebod. Je komt het gelijk tegen. Was geen gesneden beeld maken. Wat deden de mensen als eerste toen de wet werd geopenbaard? Ze maakten een gesneden beeld. En het eerste gebod overtraden ze ook gelijk. Ze aanbaden gelijk een andere god. Nou, de Bijbel heeft het over het beeld van God. De Bijbel heeft het hier in 2 Korinthe 3, dit is de climax van het hele hoofdstuk. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen. De Bijbel zegt hier, jij aan, als kind van God, jij aanschouwt de luister van de Heer. Het is niet, jij zal de luister aanschouwen. Nee, je aanschouwt de luister van de Heer. Wij zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Mozes verlangde ernaar de glorie van God te zien. De majesteit van God te zien. En God liet alleen zijn achterkant zien. Wat staat er in Kolossenzen 1 vers 15? Dat gaat u niet weten waarschijnlijk. Als iemand het weet, krijgt hij van mij bonuspunten. Ik betaal etentje zo voor meteen voor je. Huh? Nou ja, Rick weet het. Wat staat in Kolossenzen 1 vers 15? Oké. Okay. Oh, kom even hier. Pak even je microfoon, broer. Ja, oké. Okay. Ik geef je 100 euro straks om met Saskia van deze week te gaan uiteten. Die heb je verdiend. Kom maar. Kom. Hij weet wel uit zijn hoofd. Lekker is dat, hè? Ja, dat, dan krijg je bonuspunten. Zeg even aan de gemeente, wat staat er in Kolossenzen 1 vers 15?
Hij is het beeld van de onzichtbare God.
Wie is het beeld van de onzichtbare God?
Jezus, de eerstgeborene.
Jezus is het beeld van de onzichtbare God. God wou niet dat wij beelden van hem zouden maken. Want elk beeld dat een mens van hem zou maken, zou te klein zijn. Wou je God uitbeelden als varken? Wou je God uitbeelden als geit, als koe, als kalf? Wou je God uitbeelden als een engel? Alles is veel te klein. Je gaat God iets maken dat hij veel groter en machtiger is dan dat. En God in zijn wijsheid heeft besloten niet alleen het zondeprobleem op te lossen door Christus te zenden. Hij wou laten zien wie hij is. Hij wou laten zien hoe hij er echt uitziet. En hij werd een babytje net als jij en ik. En wij noemen hem Jezus. Hij is het beeld, in het Engels the image, in het Grieks de icon, van de onzichtbare God. Wat gebeurt er? Wat is het werk van de Heilige Geest? Even, Rick is Jezus. Hij lijkt op hem, hij lijkt op hem. 2000 jaar geleden, als ik wandelde op aarde. En ik hoorde van Jezus en ik zou hem zien. En het gaat niet om het materiële, het gaat niet om het zichtbaar, het gaat niet om het menselijke, het gaat niet om het lichaam. Maar hier wandelt God op aarde. Alles wat hij zegt, wat hij doet. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Nou nu, wij zien Jezus niet in het natuurlijke. Hij is heen gegaan. Maar wat hij heeft achtergelaten is hemzelf in het jasje van de geest. En de Heilige Geest laat ons nu het beeld van Jezus zien. Vroeger de mensen konden hem natuurlijk zien in zijn handen en wanden. Dat kunnen wij nu niet. Maar wij kunnen hem nu zien door de geest. Elke keer als Jezus aan jou geopenbaard wordt, terwijl je de Bijbel leest, terwijl je misschien gebed bent, terwijl je een visioen krijgt, terwijl je misschien een droom krijgt, terwijl hoe de Heilige Geest Jezus ook laat zien aan jou, krijg jij het beeld van God te zien. En naar dat beeld moet jij worden veranderd. Ik kom hier vandaan. Uit allerlei shizzle. En nu zie ik Jezus. En dat is het beeld zoals ik moet worden. In de psalmen staat, zij zullen worden naar de beelden die ze hebben gemaakt. Zie wat je aanbidt, zo word je. Als jij een beeld aanbidt met 9 armen, word jij dat beeld. Als jij een beeld aanbidt met een dikke buik, word jij... Come on. Wat je aanbidt, dat word je. Ik heb het altijd gezien, man. Ik ben opgegroeid met afgodendienaars. Ik heb gezien wat ze worden. Je wordt wat je aanbidt. Als jij nu het beeld van God, de ware beeld van God, de zuivere, pure beeld van God, zoals God echt is. Als je hem aanbidt, ga je worden als hem. En wat doet de geest in jouw leven? Die openbaart je wie Jezus is. Dat is het beeld. En elke keer als ik een openbaring krijg van dat beeld, word ik getransformeerd. En ik verander. En op wie ga ik lijken? Op wie ga ik worden? Elke openbaring, elke werk van de geest, elke manier, alles trekt me dichter naar. Ik word steeds meer als degene die ik aanbid. Amen, dankjewel. Man, je hebt een etentje verdiend straks. Halleluja. Ja, we leren op je Bijbelschool. Leer tekst uit je hoofd, dan krijg je nog eens etentje cadeau af en toe. Halleluja. Het beeld van de onzichtbare God. Dat is Jezus. En wij zijn bestemd om te veranderen naar dat beeld. Het is de bedoeling als je een kind van God geworden bent. Dat je door de loop van de jaren, door je wandel met de Heer, de openbaring die de Geest je geeft. Elke keer als je Jezus ziet. Dat je getransformeerd wordt en steeds meer op hem gaat lijken. Daarom werden de discipelen in de eerste in handelingen christenen genoemd. Want ze leken op Christus. De wereld herkende hun. Het is mooi als de wereld jou zo noemt, hè. Het is mooi, Christen is een hele mooie titel, wist je dat? Maar die titel is bestemd voor discipelen die echt op Jezus lijken. Ze herkenden hun, dat ze net over Johannes en Petrus hadden geschreven, ze herkenden dat ze bij Jezus waren geweest. Ze dachten, waar komt die vrijmoedigheid vandaan? Want zij herkenden hen, staat er, dat ze bij Jezus waren geweest. Ze zagen datzelfde beeld. Oh, in deze wereld, mensen kunnen God niet zien. Mensen gaan God niet zien, maar jij bent die beelddrager. Nu, Jezus woont nu in jou. En jij bent nu die beelddrager om hem te representen. En hoe zuiverder je wandelt, hoe zuiverder het beeld, hoe krachtiger het is. We hadden laatst degene die ons hielp de jeugdkampen op te zetten in 2003. Emiliano Cotardini was bij ons thuis, we hadden het weer tijd van fellowship, was lang geleden. Hij had ons geholpen vroeger de kamp op te zetten in 2003. En ik heb hem uitgenodigd weer eens met te komen hier binnenkort in dit huis. En een van de eerste kampen die we hielden. Ik zou 's ochtends in die kampweek zou ik een workshop, een seminar geven over het belang van het woord van God. Om de jongeren te helpen, hoe belangrijk de Bijbel is, et cetera. Te lezen, te studeren. Heel 's ochtends, heel vroeg, voordat iedereen wakker was en de hele drukte zou beginnen van de dag, ging ik de bossen in. Om met de Heer te zijn, om hem te zoeken, om mijn woord te scherpen voor wat ik zou gaan brengen. Terwijl ik zat daar op een bankje midden in het bos en ik begon mijn Bijbel te lezen in Colossense vanaf vers 24. En ik zie hoeveel strijd Paulus had. En hij zegt, maar dit alles doe ik voor de gemeente om Christus de hoop, de heerlijkheid te laten zien. En ik dacht bij mezelf, hoe kan het dat Paulus zoveel liefde had? Dat hij bereid was zoveel strijd en lijden te ondergaan. En toen kwam ik tot de conclusie, hij had Jezus gezien. Hij had Jezus gezien. Als je die heerlijkheid eenmaal aan jou geopenbaard wordt, jongen, dan is dat aardse geneuzel helemaal niks meer. En toen kwam het, terwijl ik toen daarover nadacht, plotseling kwam de Heilige Geest tot mij. En plotseling liet hij me zien, allemaal momenten in mijn jonge leven, vanaf voor mijn bekering, tijdens mijn bekering en daarna, dat Jezus in mijn leven was gekomen. Plotseling zag ik dat beeld. Ik zag hem daar, ik zag hem daar, ik had hem daar nog nooit bewust geweest dat Jezus toen daar was, dat hij me toen hielp, dat hij me toen op had getild. En ik zag in één keer in een flits van een paar seconden, zag ik hoe de Heilige Geest Jezus aan me had geopenbaard in mijn leven. Oh, ik moet je zeggen, ik kwam loden dat ze me naar binnen laten, jongen. En ik wil je laten zien vandaag, de Heilige Geest laat je Jezus zien. En dat is het beeld zoals waar we naar worden getransformeerd. Het is mijn grote verlangen en ik hoop ook die van u. Dat aan het einde van uw leven, en eigenlijk moeten we zeggen al veel eerder dan dat, over 2-3 jaar van nu. Zet daar maar eens even een doelstelling op, Ashwin. Nou, hij is er niet vandaag. Gasten die doelstellen alles vandaag. Overal moeten dingen aan worden verbonden. Maar zet er eens een doelstelling aan. Wanneer ga jij echt op Jezus lijken? Wanneer zie je er echt uit als Jezus? Heel veel mensen willen eruit zien als Mozes of Abraham. Hey, ik wil eruit zien als Jezus. In glorie, in karakter. In vrijmoedigheid, in liefde, in waarheid. Het is de bedoeling elke keer als je de Bijbel leest. Dezelfde geest die het heeft opgeschreven, dat diezelfde geest de openbaring brengt. De Bijbel zegt niet voor niks, de letter maakt dood. Het is ook de geest die het woord levend brengt aan je. Hij laat je Jezus zien terwijl je het ziet, terwijl je het leest. Hoeveel hebben dat niet? Als je de evangelie leest, als je het voor je ziet gewoon. Je ziet Jezus daar handelen. Dat is krachtig hoor. Visualiseer je dat maar eens even. Wat daar gebeurde midden in die synagoge, daar bij de bloedvloeiende vrouw, daar op het meer. Wat dan ook. Visualiseer het maar, krachtig. Wij christenen zijn dat kwijtgeraakt. Vroeger leerden we dat de gelovigen. Visualiseer het maar eens even wat daar gebeurt. En dan zie je Jezus in actie. Dan zie je jouw Jezus in actie. En dat beeld wat je ziet van Jezus, vanuit het woord van God. Naarmate je het ziet, is de mate dat je gaat veranderen. Amen. De mate waarin jij je beeld ziet, is de mate waarin jij verandert. Dus nu zie ik gelovigen die 5 jaar wandelen, 10 jaar wandelen, 20 jaar wandelen. Ik zie sommigen heel krachtig, heel erg op Jezus lijken. En sommigen die lijken nog steeds op de... Wat is het verschil? Hoe kan het dat die ene kind van God heeft het gepakt en lijkt meer en meer op Jezus... En die andere lijkt nog steeds, moet ik het uitspreken, of op de duivel. Het heeft te maken naarmate ze het beeld hebben gezien. En zich over hebben gegeven om zo te worden. Het beeld van de geest. Halleluja. Hij laat je het beeld van Jezus zien. Ik geloof, dit is het grootste werk van de geest in je leven. Hij laat je Jezus zien. Daarom, ik geloof het grootste gebed wat je kon bidden voordat je vanochtend naar het huis kwam. Laat me Jezus zien. Heilige Geest, laat me Jezus zien. Laat dit je gebed zijn deze week. Laat dit het gebed van ons als gemeente zijn deze maand. Heilige Geest, laat ons Jezus zien. Want wat je ziet, zo word je. Zie, als je onreinheid ziet, ga je onrein worden. Als je heiligheid ziet, ga je... Je wordt wat je ziet. Come on, iemand schrijf maar dit op. Je wordt wat je ziet. Wat zie je met je geestelijke ogen? Onder de wet mocht en mag er geen beeld van God worden gemaakt. Onder de genade kijken we met een onbedekt, open, transparant beeld. Omdat God niet verborgen is. Maar de Heilige Geest openbaart ons het beeld van God. Halleluja. Ik wil je ook alvast dit zeggen. Maak de Heilige Geest niet moeilijk, niet ver weg, niet veroordelend. Hij is onze helper. Hij helpt ons dat beeld te laten zien. En zoals wij mogen worden. Waar wij naartoe mogen veranderen. Zoals wij meer en meer mogen worden. Met elkaar en persoonlijk. Als laatste de glorie van de geest. Ga met me even naar 1 Korinthe 2. Halleluja. 1 Korinthe 2. Ja, dit zijn versen waar ik ook maanden over kan prediken. 1 Korinthe 2 vers 9. En wat ik lees, terwijl we het zo lezen, ik wil dat je nagaat bij jezelf. Dit is niet ver weg en dit is niet voor iemand anders, mijn zus hier op de derde rij. Dit is niet alleen voor prediker die en pastor die en apostel die en profeet die. Dit is voor jou en mij, dit is voor elk kind van God. De Bijbel zegt wat geen oog heeft gezien. De Bijbel zegt wat geen oor heeft gehoord. De Bijbel zegt wat in geen mensenhart is opgekomen. Ha. Met andere woorden, andere ogen zien dit niet. Andere oren horen dit niet. En andere harten ontvangen dit niet en perceive not. Dat heeft God bestemd. Iemand zegt bestemd. Voor wie hem? De voorwaarde is liefde. Heb hem lief en dan heeft God een bestemming. Wat geen ander oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat geen mensenhart heeft ontvangen of is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrondt alles. Ook de diepte van God. Zelfs de diepte die er zijn in God wordt doorgrond door de Heilige Geest. Er zijn zoveel dimensies en lagen in God. En de enige die dat kan doorgronden is de Heilige Geest. En nou zegt de Bijbel hier, dezelfde Heilige Geest die de diepte van God kent en heeft doorgrond, die woont nu in jou. En is in staat om aan jou te openbaren, geestelijke ogen of geestelijke oren of in je geestelijke waarnemingsvermogen in jouw hart. De diepte die er is in God. Want de geest doorgrondt alles. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Niemand van ons uit onszelf, uit ons natuurlijke leven, als mens ben jij in staat om God te kennen. Als het goed is hier, heeft iedereen een oprecht verlangen om echt God te kennen zoals God is. Niet een of andere religieuze geneuzel of setting en wat regeltjes. Je wil, als het goed is, ben je hier omdat je God echt wil leren kennen. Als het goed is, bestudeer je de Bijbel omdat je God wil kennen. Ja? Als het goed is, ben je in gebed omdat je God wil kennen. Als het goed is, aanbid je en met je verlangen om God te kennen. Toch? Dat is het doel van alle geestelijke activiteit. Zeker als je komt naar het huis van God toe. Om God echt te kennen. En de Bijbel zegt, de enige die jou dat kan laten zien en weten, is niet Pastor Arno. De enige die dat laat weten, is niet Bijbelleraar die of die. Hallo? De enige die jou dat kan laten weten, is de Geest. En diezelfde Geest, die dat doorgrondt, die woont nu in jou. En als hij nog niet in je woont, dan doe ik straks een oproep en sta je vooraan en gebeurt het daar. Maar die Heilige Geest, die is zo kostbaar. En hij openbaart jou de dingen van God en hij openbaart je wie God echt is. Met andere woorden, elke openbaring die jij ontvangt over wie God echt is. Elke keer als je een preek hoort, denk ik, oh ja, je voelt, je weet het. Ah, dit is echt, het resoneert aan alle kanten van binnen. Elke openbaring, die komt van hem. Hoe kan je leven zonder hem? Hoe zijn er christenen die kunnen leven zonder hem? Hoe zijn er kinderen van God die niet verlangen naar manifestaties van de Heilige Geest? En door hun religieuze geneuzel de geest willen beperken. De rivier bepaalt de bedding. De rivier bepaalt de bedding. Wij Nederlanders willen eerst een bedding en daar binnenin moet het stromen. Nee, de rivier bepaalt de bedding. In het natuurlijke begrijpen we dit heel goed en desnoods creëren we uiterwaarden. Maar wij moeten uiterwaarden nu creëren in de geest, zegt de Heer. Wij moeten nu uiterwaarden creëren in ons leven voor het werk van de geest. Want die rivier is machtig. De Bijbel zegt, de rivier van God is vol van water. Psalm 65. En de rivier bepaalt de bedding. En aan de bedding staan de vruchtbomen. Ah, aan de bedding, jouw wortels die pakken dat water op van de geest. En je wordt groter en krachtiger. Je draagt vrucht. De bladeren zijn er tot genezing. Het is tijd voor levensstroom van de Heilige Geest 2.0. Amen. Het is tijd voor levensstroom van de Heilige Geest. Leuk, mooi in de jaren 80. Wat een zegen in de jaren 90. Maar wij leven nu. En dezelfde geest is daar nog steeds. Tegen wie predik ik eigenlijk? De geest openbaart je het volmaakte, juiste beeld van God. Van Jezus. Opdat je zou weten wat God je in genade heeft geschonken. En daardoor verander je. Ik geloof dat het zo'n het verlangen is van onze Vader. Dat jij hem echt leert kennen zoals hij echt is. Dat is het grote verlangen van de Vader. Daarvoor is alles. Daarvoor is het kruis. Daarvoor is de Bijbel. Daarvoor is het geestelijke leven. Alles is daarop gericht zodat je echt God leert kennen. Niet via via. Niet de ervaringen van je moeder. Niet de openbaringen van je vader. Niet wat je ooit je opa jou heeft verteld. Jij. God hebt geen kleinkinderen. Hallo. Heb je dat ooit gelezen in de Bijbel? Hij is geen opa, hij is een vader. Oh. De Bijbel noemt hem niet opa. Hij noemt hem vader. Halleluja. En ik geloof voor ons is het heel belangrijk in jouw persoonlijk leven. Ik had net met een zuster ook nog voor de dienst er even over. Geef God die eerste uur van je dag. Ik ga daar ook mee heel bewust deze maand september. Geef God die eerste uur van de dag. God zegt al heel vaak, geef me de eerstelingen. Als het gaat om de tijd, als het gaat om je dag, geef hem je eerste uur. Voordat je allemaal dingen doet, geef hem je eerste uur. Pak deze ook weer voor mezelf, nog scherper. Geef hem je eerste uur. Halleluja. Geef hem je eerste uur.
Thank you. Dank je wel. Wat gebeurt er als mensen vervuld worden met de Heilige Geest? Ze beginnen te spreken in nieuwe tongen. Wat is eigenlijk wat hij doet? Hij raakt jouw communicatievermogen geestelijk aan. Zodat je op een ander niveau gaat communiceren. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat je ook veel tijd doorbrengt in het bidden in nieuwe tongen. Come on, dit ga je niet horen op je school. Dit ga je niet horen van je collega morgen op werk. Bid veel in nieuwe tongen. Hij heeft die gaven niet zomaar aan jou gegeven. Hij wil dat je op het niveau van de geest komt en daar gaat communiceren. Zodat je ook vervolgens de indrukken van de geest kan ontvangen. Hij was vroeger een van de werelds grootste profeten. Wat hij deed, voordat hij profeteerde over mensen, dan ervaarde hij een woord over iemand en dan liet iemand staan bijvoorbeeld in de zaal. En dan het eerste wat hij deed, hij keek je aan en hij bad gewoon 2 minuten eerst in nieuwe tongen. Gewoon, hij keek je aan en bleef in tongen bidden. Ik doe even dit voor. 2 minuten lang. Dat is leuk in diensten. Voor alle mensen die niet charismatisch zijn. Halleluja. En 2 minuten lang. Hij liep gewoon om je heen en zat in tongen te bidden. Daarna keek hij je nog 1 keer aan en hij released het woord van God. Heel zuiver, met heel veel openbaring. Point. Gewoon bullet point op je. Zo ook hij. Hij gebruikte zijn gaven van het spreken in nieuwe tongen. Voordat de geest hem alles kon doorgronden over dat leven. Dat hart kon openbaren. En hij bestemming en genade kon releasen over die persoon. Wij hebben nodig op het niveau van de geest te komen. Voordat je ook kan horen. Voordat je kan zien. Voordat je kan ervaren. Heel veel christenen willen hun gebedsleven goedkoop. Je kan niet 1 minuut geven in je gebedsleven. En verwachten allemaal mooie dingen van de geest in die 1 minuut. Waarom? Dat ligt niet aan hem, maar dat ligt omdat wij nog allemaal met onze zorgen en lasten en gedachten bezig zijn. Die dingen neerleggen, afleggen en tongentaal helpt je zo gigantisch. Die brengt je daar veel eerder dan dat je eerst in het Nederlands gaat bidden over allemaal dingen waar je mee bezig bent. Als je weer in dat uurtje even je hart delen met de Vader en dan 10 minuten in tongen en dan even stil zijn. Iemand zegt lekker. Als je dit geestelijk kent, is power. Halleluja. De Heer belooft je wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, heb ik bestemd voor degene die mij liefhebben. Niet degene die hard voor mij werken. Niet degene die gewoon die hem liefhebben. Zo, je verklaart gewoon 's ochtends eerst je liefde aan de Heer. En je begint gewoon te zingen waar we vorige week over hebben gehad. En je begint gewoon te zingen, Heer, ik hou van u. Ik hou van u. Dank u wel wat u voor me deed. En je komt in die relatie. Wauw, dank je broer. Je komt in die relatie. Je bidt in de taal van de geest. En dan ben je gewoon even stil. Moet je opletten. Komende seizoen. Wat hij je gaat laten zien. Wat hij je gaat laten horen. Halleluja. Wat je gaat ervaren. En ik geloof dat er heel veel werk van de geest gericht is. Om Jezus te laten zien aan je. Je ziet hem. Gewoon met je geestelijke oog. Het hoeft niet eens een gedaante te zijn, maar je zit er met je geestelijke oog. En dan moet je leren vast te houden in je gebed. Dan moet je leren niet los te laten. Dan moet je leren niet afgeleid te worden. Dan moet je leren dat de deur gesloten moet worden voor je zorgen en lasten en gedachten die op dat moment boven komen. Sluit de deur, zegt Jezus. Hè? Als hij je leert bidden, zegt hij, sluit de deur. Wij gaan bidden, onze Vader die in de hemel zei. Hij leert je bidden. Wanneer je bidt, sluit de deur. Dat is de sleutel. Sluit de deur. En vooral in je gedachten. Van alle gedachten die dan boven komen, sluit het. Weg. Weg, die gedachte gewoon weg. Gewoon Jezus. En dan is je gebed, Heilige Geest, laat me Jezus zien. Als je naar de kerk komt, Heilige Geest, laat me Jezus zien. Je hoeft mij niet te zien. Heilige Geest, laat me Jezus zien. Terwijl we aanbidden. Terwijl de prediking, als er gepredikt wordt, laat me Jezus zien. Op een dag was er een prediker en hij predikte Jezus niet meer. Toen was er een diaken die zich zo irriteerde dat hij alleen maar allemaal principes en dingen zat te prediken, maar Jezus niet meer predikte. Zette hij een briefje op zijn lessenaar en zo had hij opgezet: laat me Jezus zien. Wij willen Jezus zien. Johannes 12 vers 1 had gezegd: wij willen Jezus zien. We willen Jezus wel eens zien. Halleluja. Oh ja, ik vind het niet erg als u na de dienst naar mij toe komt met deze vragen. Laat me Jezus zien.